Gisteravond zijn we terechtgekomen bij twee aspecten van de gemeente en daarmee van de tegenwoordige waarheid. Twee waarvan ik nooit de volgorde helemaal goed kan bepalen. De ene is dat de gemeente een hemelse roeping deelachtig geworden is. Het andere is dat de gemeente in deze tijd leeft onder de heerschappij van de genade. En die twee dingen hangen met elkaar samen. Ik heb geprobeerd u dat uit te leggen. Het is namelijk zo dat de aarde en al wat op de aarde is aan Christus niet is onderworpen. En dat de koning zich daarom heeft teruggetrokken in de hemel en zijn koningschap daar als het ware verbergt. Dat betekent in de praktijk dat men niet leeft onder rechten en wetten, maar dat betekent dat men dus dan leeft onder genade, de genade van hem die wij dan in de eerste plaats kennen als de hoge priester aan de rechterhand Gods in de hemel. En daarom hangen die twee dingen samen, de heerschappij van de genade en de hemelse positie van de gelovigen. Over die hemelse positie hebben we al het een en ander aangehaald. Ik neem daarvan de draad dan maar even op in de Efezebrief, omdat in Efeze daar zulke grote nadruk op gelegd wordt. Doet ze daar een eigenaardig verschijnsel voor? Dat zit hier in die vertaling niet, maar daarom haal ik het even aan. Er staat namelijk in vers 1, Paulus, een apostel van Christus Jezus. Die woorden mag je dus omwisselen, Christus Jezus. Efeze 1, vers 1, Paulus, een apostel van Christus Jezus, door de wil van God, aan de heiligen die zijn. En in onze Bijbelvertaling staat er tussen de Efeze. Maar het is bekend dat er handschriften in omloop waren van deze brief, waarin die naam Efeze helemaal niet genoemd werd en werd opengelaten. Zodat de plaats waar deze heiligen zijn, die wordt niet genoemd. Die zou men moeten invullen, die ontbreekt. De traditionele verklaring, waar ik overigens van harte mee instem, is deze, dat deze brief oorspronkelijk een soort van rondschrijven geweest is. Op de manier zoals men dat tegenwoordig via de computer doet. U weet wel, we maken standaardbrief op en laat bepaalde velden, bepaalde plekken laat men open, want die worden ingevuld afhankelijk van wie u bent. Dan wordt uw naam of uw woonplaats of uw postcode of uw geluksnummer natuurlijk, wordt daarop ingevuld enzovoort. En men veronderstelt dan dat deze brief geschreven is aan de gelovigen in het algemeen, maar dat juist het exemplaar wat gezonden werd aan Efeze het langst bewaard is gebleven en daar dankt deze brief zijn naam dan aan. Dat zal wel zo wezen, maar het is natuurlijk toch leuk om even op te merken dat de plaats waar deze heiligen zijn dan toch oorspronkelijk niet werd ingevuld, zodat het dan ook overeenkomt met wat later staat in vers 3, want daar staat waar die heiligen zijn. In vers 1 is het een beetje geheimzinnig, maar in vers 3 staat het gewoon. Want daar staat, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons, die heiligen dus, die ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening in de hemel, niet in Efeze, zelfs niet in Efeze, maar in de hemel in Christus. En daarmee is meteen in het loopje weg, zo heel onopvallend, is even gezegd, waar de gemeente haar thuis heeft. Waar de plaats is die de gemeente inneemt. Namelijk, die plaats is in de hemel. Of, maar je kunt ook zeggen en, in Christus. Komt op hetzelfde neer, de volgorde weet ik ook niet. Want als men in Christus is, is men in de hemel. En andersom, als men in de hemel is, dan is men in Christus. Dat betekent namelijk dat men met Christus en met de hemel verbonden is. Ik ga er nu niet op in, ik doe dat weer volgende week. Vanaf dinsdagmorgen geloof ik, in Groesbeek. Weer met de jeugd in onze jeugdweek, want dan hebben we dit schriftgedeelte voor onderwerp min of meer. Maar het gaat erom dat het woordje in betekent dat men met iets verbonden is. In de hemel betekent niet wat het in het Nederlands schijnt te betekenen, maar het betekent wat het in het Grieks betekent. Namelijk, het betekent dat men met de hemel verbonden is. En dat betekent inderdaad dat men daar thuis is natuurlijk. En in Christus betekent dat men met die Christus verbonden is. Die Christus namelijk, die in de hemel is, zoals we langzamerhand allemaal weten. En dus wordt hier gesproken over de hemelse positie van de gelovigen. En er wordt meteen gezegd dat hij in die situatie, in zijn hemelse bestemming en verbonden met de levende Christus, dat hij daar gezegend is met elke, alles staat er, maar het heeft dezelfde betekenis natuurlijk, met elke geestelijke zegening. Als we ons afvragen hoe dat zit met onze zegeningen, waar die zijn en welke die zegeningen zijn, dan wordt het eerst gezegd dat die zegeningen zijn in de hemel en dat het geestelijke zegeningen zijn. Het zijn zegeningen die deel uitmaken niet van de zienlijke wereld, maar van de onzienlijke wereld. Sommigen zouden zeggen, helaas, maar bij enig nadenken moeten we onze blijdschap daarover betuigen, want het betekent dat aangezien deze zegeningen vast liggen in de levende Christus en vast liggen in de hemel, dat ze daarom ook onaantastbaar zijn voor het verderf. En dus zegt apostel Petrus dat wij een onverderfelijke, onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis hebben in de hemel. Dat was 1 Petrus 1 vers 4 of zoiets. Maar niettemin een positie in de hemel. Dat is wat hier naar voren gebracht wordt en dat niet alleen hier. Maar we hebben natuurlijk al uit hetzelfde hoofdstuk inmiddels al aangehaald, uit vers 11, dat de gemeente het erfdeel, oftewel het loon is van Christus, zijn speciale eigendom. En daarna staat er verder in deze brief, in dit hoofdstuk zelfs, en dat hebben we ook al aangehaald, dat deze Christus is opgewekt en gezet is in de hemel aan Gods rechterhand. En verder hebben we uit hoofdstuk 2 al aangehaald dat wij als gelovigen met Christus in die hemel gezet zijn. Zodat u ziet dat deze brief inderdaad commentaar geeft op wat in vers 3 van het eerste hoofdstuk al staat. Namelijk dat de gelovigen gezegend zijn met elke geestelijke zegening in Christus, maar in de hemel en niet op aarde. Niet in Adam, maar in Christus. Niet op aarde, maar in de hemel. Altijd wel even interessant om te lezen wat er weer niet staat, hè? En niet ook met enkele zegeningen, ook niet met allerlei zegeningen, zoals zo'n ene Nederlandse vertaling dat schijnt te hebben. Maar in tegendeel met elke geestelijke zegening. Ik zeg altijd, er staat niet alle, er staat eigenlijk in het modern Nederlands elke. Want het verschil is dat alle veronderstelt wel veel, maar het veronderstelt dat het onbekend is. Dus onbepaald. Alle is onbepaald. En elke is niet onbepaald, maar bepaald. Dus je praat over elke stoel, dan weet je hoeveel stoelen er te zijn eigenlijk. En als je praat over alle stoelen, dan weet je het niet zo. Dan maakt het je ook niet uit, dan kan het je niet schelen, dat speelt geen rol. Maar elke wil zeggen dat het beperkt is. Wij maken het onderscheid ook door het meervoud of enkelvoud. Alle stoelen, dat is een meervoud, dat is een grote hoop, dat weten we niet. En elke stoel, dan staat enkelvoud, dan weten we welke het is. En dat is het punt, het gaat hier om een enkelvoud. Elke geestelijke zegening, dat is niet zomaar een hoop waarvan we dan maar moeten zien achter te komen wat het precies is. Maar in tegendeel zijn bepaalde zegeningen, een verzameling, een reeks van zegeningen, die wij ook kunnen kennen, die we ook behoren te kennen, die ook trouwens verder in het hoofdstuk genoemd worden. En het zijn die zegeningen die we hebben ontvangen, niet op aarde, niet in verband met onze positie hier op aarde, maar in verband met onze positie in Christus en in de hemel. We dienen het altijd voor ogen te houden. Nou goed, dat heb ik al eens aangehaald, dus ik ga nog maar even verder naar Filippenzen 3. Filippenzen 3, waar staat in vers 17, weest mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degene die al zo wandelen. Nou, het schiet me even wat te binnen. Als je Paulus wil nawandelen, van begin af aan, hè, waar kom je dan terecht? Hè? Uiteindelijk in de baaiers, inderdaad, dat is juist. In het huis dus, hè, baaiet. Maar eerst even, als je begint Paulus te volgen, als je nou begint Paulus te volgen, waar kom je dan terecht? Moeilijke vraag hoor. Als je nou Paulus volgt, waar kom je dan terecht? Dan ga je onderweg naar Damascus, maar daar kom je niet. Je komt aardig in de buurt. Dan kom je ergens buiten in de woestijn terecht van Arabië. Maar die positie in de woestijn, die houdt ook verband met nog een heel andere plaats waar Paulus terecht kwam. Juist, in de hemel. Want ik ken een mens, of het in het lichaam of uit het lichaam zit, dat weet ik niet. He? Maar ik weet wel wie het was. Je mag het niet zeggen, omdat het Paulus was. Zo is het, hè? 2 Korinthe 11, hè? Of 12 is het, geloof ik. 2 Korinthe 12. Je mag het niet zeggen, omdat het Paulus was. Maar we kennen mensen, en het was Paulus, die opgetrokken is geweest tot in de derde hemel, tot in het paradijs Gods, en heeft er onuitsprekelijke dingen gezien. Ik ga er niet helemaal op in wat er precies over staat, maar in ieder geval, Paulus ging naar de woestijn van Arabië, Buiten de legerplaats betekent dat voor velen van u een bekend gegeven. Maar buiten de legerplaats kan zijn in de woestijn. Maar aan de andere kant kan dat ook zijn de hemel zelf. En daar was Paulus ook. Dus als Paulus nu zegt, wees mede mijn navolgers, broeders, dan kom je in ieder geval terecht in de woestijn en dus buiten de legerplaats. Je komt ook terecht in de hemel en op een andere manier kom je buiten de legerplaats, namelijk in de baaiers, in zijn woning, in zijn gehuurde woning in Rome, daar kom je dan ook terecht. Maar het blijkt dat daar de apostel Paulus sprak over de hemelse dingen, het hemelse aspect van het koninkrijk Gods. Dus het blijft precies hetzelfde verhaal. Als je Paulus navolgt, kom je in ieder geval terecht in de hemel, in de hemelse dingen. En dat is wat hier ook gezegd wordt. Wees mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degene die al zo wandelen, gelijk u ons tot voorbeeld hebt, want er zijn er dus nog meer die zo wandelen als Paulus. Want, maar aan de andere kant, vele wandelen anders, van de welke ik u dikmaals gezegd heb, en nu ook wenende zeg, dat zij vijanden des kruises van Christus zijn. Dat is een krasse uitspraak, dat betekent dat iemand anders leeft of wandelt dan de apostel Paulus, dat is zijn vijand van het kruis van Christus. Tussen oplossingen bestaan er niet. Dus of het een of het ander. En alles wat we Paulus tegenspreken, of alles wat we niet van de apostel Paulus en uit de Paulinische brieven aanvaarden, maakt ons tot vijanden van het kruis van Christus. Want het kruis van Christus is waarin Paulus roemde in Galaten 6. Want hij zei daar, het zij verre van mij dat ik zou roemen in iets anders dan het kruis. Ja, waarom? Omdat door dat kruis ik der wereld gekruist ben en dat door dat kruis de wereld voor mij gekruist is. Dat wil zeggen, we zijn voor elkaar dood. Dood voor de wereld. En vandaar, niet levend in de wereld, maar in de woestijn. Niet in Egypte dus, maar in de woestijn. Zelfs niet in Canaan. Dat wil zeggen het aardse Canaan, maar in de woestijn. Maar aan de andere kant kun je ook zeggen, niet op aarde, maar in de hemel. Ja, het lijkt ver bij elkaar vandaan, maar bij Israël was dat niet zo ver bij elkaar vandaan. Want in de woestijn was daar het tabernakel en het tabernakel, het aardse heiligdom, was een beeld van het hemelse heiligdom. Het heiligdom niet met handen gemaakt, maar dus de hemel zelf. Want dat staat zo in de Hebreeënbrief. Dus zo ver uit elkaar lag het nou ook weer niet. Als je dan hier op aarde bent en je kunt niet omhoog en je wil hier de hemel zoeken, dan is hij in de woestijn. Goed, maar daar hadden we 2 weken geleden over. Dus ik ga weer hier verder. Er staat, want velen wandelen anders van de welke ik u dikmaals gezegd heb en nu ook wenende zeg, dat zij vijanden des kruises van Christus zijn, welker einde is het verderf. Dan leven zij naartoe. Naar de dood. Dat is de verwachting die ze hebben. De hoop die zij ook dikwijls hebben, het gaat uit naar de dood toe en naar niks anders. Maar dat is niet de bedoeling. Welker einde is het verderf? Welker God is de buik? Dat staat uiteraard voor de oude mens. En welker heerlijkheid is hun eigen schande? De welke aardse dingen bedenken? Maar ons, onze wandel staat er dan, het is een wat moeilijk woord om te vertalen. Onze wandel is in de hemelen. En hier wordt een grote verschil gemaakt tussen hen die Paulus navolgers zijn en wie wandel dus in de hemel is. En degene die Paulus niet navolgen, die dus vijanden zijn van het kruis van Christus, die overgegeven zijn dus aan al wat in de wereld werkt, namelijk het verderf, kortom de aardse dingen. En alle aardse dingen, hoe mooi ze er ook uitzien, schijnen of lijken of dunken of ons voorkomen, hè? Al die aardse dingen zijn vergankelijk. En verdwijnen. En het is vijandig ten opzichte van het kruis van Christus. Uiteraard. Want vers 20 zegt, maar onze wandel, er staat polytuima of zoiets. Dat betekent zoveel als onze gemeenschap. De plaats waar wij samen horen, betekent het eigenlijk, wij hebben daar geen goede uitdrukking voor. Je zou het bijna vertalen met commune, maar dat is ook niet helemaal terecht. Men vertaalt het bij voorkeur dan maar met ons burgerschap. Het woord dat hier gebruikt wordt hangt samen met de vorming van een stad, waarvan men immers burger wordt. Het woord polis, namelijk stad, zit hier dan ook in. De gedachte is dat wij behoren tot die leefgemeenschap die in een bepaalde stad thuishoort. En men duidt dat aan als burgerschap. U weet, je hebt boeren, die wonen buiten de stad. Op het platteland, die bebouwen ook het platteland. En je hebt burgers, die wonen in de stad. En je hebt ook buitenlui. Dat zijn ook leuke lui, hoor. Maar je hebt ook buitenlui. En die wonen niet in de stad, maar daarbuiten. Maar hebben een of ander ambacht daar. Zonder dat ze meteen in de agrarische sector zitten. Zo zit het eigenlijk, hè. Dus boerenburgers en buitenlui. En daar heb je nog wat ongeregeld. Maar daar gaat het nou niet over, hè. Dus hoe dan ook, hier wordt gesproken over een burgerschap. Een wandel, een gemeenschap, een plaats waar men thuis hoort. En die plaats wordt omringd, die is beschermd. Er staat ook een muur omheen, want dat is met een polis zo. Hè? En als je tot die polituima hoort, dan hoor je dus tot die gemeenschap die binnen die muur, binnen die begrenzing, zijn burgerschap heeft. En daarna kunnen we het dus vertalen met burgerschap, met enige uitleg erbij. Hè? En ik geloof dat de nieuwe vertaling dat trouwens heeft, hoor. Die nieuwe vertaling die al zo oud is als 1950, geloof ik. Maar dat doet er nou niet toe, hè? 51? Officieel? 50, hè? Nou goed. Maar ons burgerschap is in de hemelen. Toch, staat hier. Daar is onze plek. Dat wij misschien daar niet zijn. En dat wij ergens anders op het moment rondreizen. Bijvoorbeeld op de aarde of zo. Dat kan wel zijn, maar het doet niks af aan het feit dat wij thuis horen binnen die gemeenschap van de hemel. Binnen een hemelsgezelschap. En dat is uiteraard de gemeente. En als wij nog meer van die mensen met datzelfde paspoort, hè, met datzelfde burgerschap ontmoeten, dan betekent het dat we ons met elkaar verbonden weten, omdat we hier weliswaar vreemdelingen zijn, hier op aarde, pelgrims of hoe dat maar heten mag, maar we hebben gemeenschappelijk dat we behoren tot die gemeenschap die in de hemel zijn thuis heeft. Niet helemaal van de plaats van de hemel afhankelijk, maar het is afhankelijk van wie wij zijn en waar onze rechten en plichten liggen en waar ons leven is, waar ons verlangen eruit gaat, waar we geboren zijn overigens, want dat is hetzelfde natuurlijk, want we zijn van boven ofwel uit de hemel geboren en daar is dus ons thuis en ons burgerschap. Goed, dat staat dus, maar ons burgerschap is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. Ik moet u eerlijk zeggen dat ik nog nooit het vers helemaal doorgrond heb taalkundig. Maar ik heb de indruk dat het betekent wat wij hier gewoon in het Nederlands lezen. Namelijk dat ons burgerschap in de hemel is, terwijl wij lichamelijk niet in de hemel zijn. En dus verwachten wij dat uit de hemel, waar ons burgerschap is, onze burgemeester zal komen. Ik bedoel dat met alle respect uiteraard. Hè? Onze meester, de meester van al die burgers, hè? Dat dus daar vandaan onze koning, onze heer zal komen. Die is daar namelijk wel. En wij verwachten dat hij zal komen, de Heer Jezus Christus. En dat hij bij die gelegenheid ons vernederd lichaam, vers 21, dat hij ons vernederd lichaam veranderen zal. Dat lijkt me uit het verband gezien een goede verklaring, maar ik moet u zeggen, ik heb de Griekse grammatica van het vers nooit bestudeerd. Want je zou ook kunnen lezen, wij zijn in de hemel en terwijl we in de hemel zijn, verwachten wij vanuit die hemel dat de Heer komt. Maar dat is een beetje inconsequent, want dan zou je niet meer kunnen spreken in vers 21 over een vernederd lichaam. De zaak is namelijk dat wij hemels burgerschap hebben, maar nog leven in een vernederd lichaam. Dat betekent een laag geplaatst lichaam, zo laag als bijvoorbeeld de aarde. Vanuit de hemel vernederd op de aarde. We hebben dus een vernederd lichaam. Maar ons burgerschap is daar. En terwijl we in dit vernederd lichaam zijn, verwachten wij de zaligmaker uit die hemel waar wij thuis horen, opdat hij ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat namelijk dit vernederde lichaam gelijkvormig zal worden aan zijn verheerlijkt lichaam. Want per slotverrekening is dat met de Heer Jezus zelf, de Zoon des Mensen, ook gebeurd. Die leefde ook in een vernederd lichaam. Hij had zichzelf vernederd. Hij had de gedaante van een mens, de gestalte van een mens aangenomen. En de gestalte van een dienstknecht staat er eigenlijk ook in één hoofdstuk eerder, hè? Filippenzen 2. Maar daarna is hij ook verheerlijkt en is hem een naam gegeven boven alle naam. En dat verhaal uit Filippenzen 2, van Christus die zich vernederd heeft, maar daarna verhoogd is geworden, dat wordt hier in hoofdstuk 3, deze laatste pericoop, toegepast op ons, toegepast op de gemeente. Want wij leven nu in dat verheel, in dat vernederde lichaam. En wij verwachten dat hij uit die hemel, waar ook wij thuis horen, zal verschijnen. Om ons vernederd lichaam te veranderen. Opdat ons vernederd lichaam gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijkt, zijn heerlijk lichaam. Naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Dat is dezelfde werking weer als uit Efeze 1. De werking der sterkte zijn de macht die hij gewrocht heeft enzovoorts. Ja. De vraag is of je dat een lichaam mag noemen, want de mening over de betekenis van het licht, van het woord lichaam, zijn verdeeld in mijn woordenboek. Dat was een tamelijk dikke. Ze hebben hem trouwens inmiddels in drieën verdeeld, maar er staan geloof ik wel 7 betekenissen van het woord lichaam in. Dus praten over het begrip lichaam is wat moeilijk. Maar laten we dan zeggen dat onze nieuwe leven, de goddelijke natuur die we erachter zijn geworden, is in ons oude lichaam. Hoe oud het is maakt niet uit, maar het is zo oud als Adam bedoel ik eigenlijk.
Ja. Dat is dus met alle kinderen vast hier op aarde zo.
Ja.
Maar zijn wij nou in de hemel collectief in Christus, of hoe moet je dat nou zien?
Ja, ik begrijp wat u bedoelt. Ik sta na te denken over hoe zal ik het nou eens proberen te vertellen. Dat valt namelijk niet mee. Maar laat ik u dan... ik sta te denken, zal ik nou schrijven of niet? Maar ik ga niet schrijven, ik ga eerst vertellen. De schepping, begin ik helemaal vooraan, hè? De schepping bestaat uit 1 aarde en daarboven 2 hemelen. Er zijn er echter 3. Ja, nou is de vraag, waar is die derde hemel gebleven? Niemand de deur uit, hè? Want de geschapen zienlijke wereld uit Genesis 1 vers 1 bestaat uit 1 aarets en 2 shamayim. Dat wil zeggen 2 hemelen. Ik kan niet missen. Er is echter nog een derde hemel. Die hoort niet tot de geschapen wereld. En is ook niet zoals de geschapen wereld aan tijd en plaats gebonden. Dat wil niet zeggen dat het niet met tijd of plaats te maken zou hebben. Maar het is er niet door gebonden. Dat betekent het wordt niet door tijd of plaats beheerst. Want wij hebben wel eens een tekeningetje gemaakt die uw buurman of buurvrouw graag weer voor u wil maken. Wij hebben wel eens een tekeningetje gemaakt waarin wordt uitgedrukt hoe die 2 hemelen en die aarde zich tot elkaar verhouden. Maar laten we het eenvoudig houden gewoon. U moet zich voorstellen dat hier boven de aarde hebben we eerst 1 hemel. Die is de hemel waarin de vogels vliegen. Dat heet dan ook de vogelen des hemels, hè? Maar die vliegen niet om de troon van God, hoor. Die vliegen hier dicht bij de aarde. Ze planten zich ook op aarde voort, staat er overigens in de schrift. Dat is hier beneden, dat is de eerste hemel. De tweede hemel is die hemel waarin de sterren zich bevinden. Dat heette dan volgens de sterren des hemels. En ik heb nog nooit gehoord dat vogels naar de sterren vliegen of andersom. Het zijn 2 aparte, 2 gescheiden begrippen. Maar deze... 2 hemelen worden allebei als hemel aangeduid, omdat dat veronderstelt dat het boven de aarde is. En al wat boven de aarde is, heet hemel. Ik heb wel eens gezegd, dat begint 1 meter boven de grond. Maar ik heb er nog eens over nagedacht, maar het begint al veel eerder, veel lager boven de grond begint het dan, hè, die hemel. Ja. Nou is de, ja, want de aarde is het einde van de hemel. Dus de hemel strekt zich uit tot op de grond. Nu is er nog een plaats, dat is de derde hemel, waarin Paulus was opgetrokken geweest. En die wist, had dezelfde vraag als u, moeder Kruinhof. Want hij wist niet of het in of uit het lichaam geschiet was. Dat is ongeveer dezelfde vraag, denk ik. Nou, het punt is nu, want de vraag is immers, hoe kunnen wij nou in dit oude lichaam zijn en toch een hemelse positie hebben? Zo ongeveer, hè? Nou, het punt is nu, dat die derde hemel, die heet hemel... Dat veronderstelt dus ook dat hij boven de aarde is. Maar als je hem moet aanwijzen, lukt het eigenlijk niet. Want dan ben je de schepping aan het uitbreiden. Dan ben je er iets aan toevoegen wat er helemaal niet bij hoort. Dat is maar een verdraaid klein plekje. Als dat in dat centrum zat. Dat is zelfs maar theorie, want dat is maar een stip. Dat werkt dus zo niet. Alleen als we dat moeten tekenen, doen we dat terecht met die bewuste stip in het midden. Omdat ik geleerd heb op school dat de stip geen ruimte inneemt. Ik heb nog enig wiskundig onderwijs gehad ooit. Hè? Maar stip neemt geen plaats in. Je wijst aan van daar zou je hem moeten lokaliseren. Maar in werkelijkheid heeft dat geen afmeting, dat is niet. Het punt is namelijk dat de hemel niet behoort tot de zienlijke dingen, niet tot de materiële dingen, zelfs niet tot de kosmos. Die derde hemel dus, hè. Maar die derde hemel, die is geestelijk, is dus onzienlijk, is niet aan plaats gebonden en is daarom overal. Dat, ja, zo is het. Als je er vanuit deze wereld naartoe zou gaan en de weg zou afleggen, zou zoeken waar is de ingang, hoe kom ik daar, dan kom je terecht bij die bewuste stip in het centrum van de tekening die wij dan bij gelegenheid maken. Zo wel. En toen de Heer dus naar die derde hemel toe ging, zichtbaar, toen hij dat demonstreerde, ging hij dus omhoog. Maar er waren gelegenheden dat hij dat niet demonstreerde. Maar hij stapte gewoon over. En dan zag niemand hem binnenkomen. Hij kwam ook helemaal niet binnen. Hij was er gewoon. Omdat hij niet plaats of zelfs tijd gebonden was. Dat gaat nu in de eerste plaats natuurlijk om plaats. Betekent gewoon dat eigenlijk in die platte tekening die we maken, zeggen wij de hemel is die punt in het midden, maar het is helemaal niks. Maar een andere manier om het aan te geven is, je legt er een transparant overheen, over de tekening, en zegt die transparant, dat is de derde hemel. En je drukt de punaise dwars door het midden, in die stip zal ik maar zeggen, dan heb je daar de verbinding gemaakt. Maar het ligt over elkaar heen. Waar is die hemel? Ik hoop dat u deze uitleg een beetje kunt volgen, maar anders doe ik het nog anders hoor. Ik hoop dat ik nou uitgelegd heb dat die hemel der hemelen geestelijke wereld is, die zijn centrum vindt in het centrum ook van de kosmos, maar die hemel is niet aan plaats gebonden, en strekt zich dus net zo goed uit, net als alle andere hemelen dus eigenlijk, dat is de twee geschapen hemelen natuurlijk, tot op de aarde. Nou, even kijken of het klopt. Neem we de proef op de som, hè, de redenering. Hè. Waar is Christus? Multiple choice, en het is allemaal goed. He? Hij is in de hemel, dat lijkt geen enkele twijfel. Hij is gezeten aan de rechterhand Gods, de rechterhand der majesteit in de hoogste hemel. Maar waar is hij? Ja, ik wijs nou zo, in ons midden. In ieder geval. Maar nog beter, in ons. Dus is de conclusie vervolgens, Christus is in de hemel en hij is in ons. Conclusie is dan, waar zijn wij dan? In de hemel. Waar is die hemel dan? Die hemel is namelijk een onzienlijke, geestelijke, inwendige, naar binnen gekeerde aangelegenheid. Daar heb ik een paar synoniemen genoemd. Geest namelijk, daarvan zeg ik u meestal, dat betekent alles wat onzienlijk is, dat is ook zo. Maar een andere verklaring voor het woord geest is, alles wat onzienlijk is, omdat het verpakt is. Alles wat namelijk aan de binnenkant zit. Dat wil niet zeggen dat het nooit gezien kan of zal worden. Het wil zeggen dat het zicht erop verhinderd wordt door de verpakking. En ons lichaam is zo'n verpakking. Geest staat voor de dingen die naar binnen gekeerd zijn. Vandaar dat ik ook niet de minste moeite heb met die beruchte tekening, waarbij de hemel, en zeker de hemel der hemelen, het centrum vormt, het midden vormt, van de gehele schepping. Van het al. Het is namelijk naar binnen gekeerd, en het is daar naar binnen gekeerd onzienlijk. Maar dat geldt niet alleen in die tekening van het van de schepping als zodanig, maar dat geldt net zo goed als je een schematische tekening zou maken van een mens, of beter, van een gelovige, waar is dan die geest? In hem. Waar zijn die hemelse dingen? In hem. Waar is het koninkrijk? Volgende vraag, hè. Dat is een variant op waar is Christus, hoor. Het is volkomen hetzelfde. Waar is het koninkrijk? Het koninkrijk is in u. Dat heeft te maken met het zinnelijke lichaam. Want daar hadden we het nu over in Filippenzen 3. Die ons vernederd lichaam veranderen zal. Want het vernederde lichaam is niet in de hemel. En als dit lichaam naar de hemel zou moeten gaan, kan het niet overstappen. Want men kan wel het geestelijke, stapt wel over uit het geestelijke, zo zonder meer naar het materiële. De Heer staat daar ineens in het midden van de discipelen terwijl de deuren gesloten zijn. Nou is de vraag, hoe kwam die binnen? Dat is de vraag helemaal interesseert als niks. Hij was al binnen namelijk, hij was geest, alleen hij manifesteerde zich. Van geest kun je wel naar vlees, het is net een diode zeg ik altijd. Je kunt maar naar één kant, maar terug gaat niet. Dat wil zeggen, andersom is de weg afgesneden. Vlees stapt niet op dezelfde wijze over naar de geestelijke dingen. Dat gaat namelijk via het centrum. Dat is maar één weg. Er is dus, om zo te zeggen, een tamelijk vrije communicatie van geest naar vlees. Geest drukt zich namelijk van nature uit in de vleeselijke en dus de zienlijke dingen. Dus als hier een engel aanwezig is, dan is het mogelijk dat hij zich ineens vertoont in een menselijke gedaante. Maar het wil nog niet zeggen dat als hier een mens aanwezig mocht zijn, dat hij zomaar een geestelijke gedaante kan aannemen. Want zover is het, die richting is afgesneden. Want als die richting gegaan moet worden, is er maar één weg en die gaat via de hemel zelf. En die weg is inderdaad boven. En hoe plastisch u zich dat moet voorstellen, weet ik niet. Maar zo wordt het ons kennelijk in de schrift voorgesteld. De Heer voer op naar de hemel en vervolgens gaf hij zijn geest aan de discipelen. Dat kon, toen was hij weer bij hen. Dat gaat dus. Maar dat betekent dat in de praktijk de afstand naar de hemel der hemelen niet gemeten dient te worden, want die afstand is zeer gering. De vraag is alleen of je die stap er naartoe kunt zetten. Die hemel is dus een meter naast je, nou dichterbij dus hè. Eigenlijk in je, maar voor het gemak doe ik het maar even zo. Maar het is de vraag hoe je stap kunt zetten. Je kan dan wel uitstappen hierheen, maar of je hier vandaan daarin kan stappen, nee, dat gaat niet. Dan moet je eerst naar boven de hemel zelf in. Dan stel me inderdaad voor dat daar ergens in die hemel, daarboven in die geschapen wereld, dat daar ergens inderdaad die toegang, die opening is. En zo wordt het in de Bijbel in ieder geval voorgesteld, dus waarom zou ik me dat zo niet voorstellen? Stefanus kijkt omhoog en ziet hij helemaal open. Nou, zo is het dus. Beter kan het blijkbaar niet uitgelegd worden, dus ik hou het daar maar op.
Die vernedering van de Heer Jezus, dat vlees aan had, dat is toch inherent aan het aannemen van vlees. Dat is toch een vernedering geweest?
Dat is op zich een vernedering, hè?
Vanuit zijn vlees kunt hij niets doen.
Nee.
Tenzij de Vader hem dat.
Precies. Het vlees wat de Heer aannam was tegelijkertijd zijn beperking, moet beschouwd worden ook als een gevangenis of als een ballingschap en dus ook als een brengen in slavernij. En dat staat er ook, want ik sla even een bladzijde terug hoor, Filippenzen 2, want daar staat, heeft in vers 7, hij heeft de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen en is de mensen gelijk geworden. Maar het is de gestalte van een doelos, een slaaf die hij heeft aangenomen en is de mensen gelijk geworden. Maar ik beschouw dat niet als twee verschillende dingen. Ik geloof dat het een en hetzelfde is. He? Want letterlijk was de Heer geen slaaf als mens. Was Jezus vanavond de slavernij? Nee, helemaal niet. Hij was vogelvrij zelfs. Zo vrij was hij. He? Nou ja, stond de prijs op zijn hoofd. Dat was het toch. Maar daaruit volgt dus dat de gestaltenis van een dienstknecht, de gestaltenis van een slaaf, hetzelfde is als de gestaltenis van een mens. Een mens is namelijk altijd slaaf in slavernij, waaruit hij verlost moet worden. Het is in ieder geval zo dat hij is geest die in slavernij en gevangenschap gebracht is in het lichaam. En dus is het zijn in het lichaam per definitie een vernedering. Zeker voor de Heer Jezus zelf. En dus een vernederd lichaam. Dat heet vernederd. Als het dus verheerlijkt wordt, wordt het verhoogd. En dat is precies wat ook gebeurt. Ook demonstratief, het wordt ook gezien.
Uit de hemel. Uit de stad. Om niet meer terug te kunnen.
De beperking, wat we net zeiden, die stapt allemaal naar beneden. Ja, goed. En dat is juist de vernedering.
Goed, ga ik, omdat ik zo opgejaagd word. Daarvoor hartelijk dank. Dan zal ik dan nog een stap verder gaan. De gedachte is namelijk dat, dat normaal gesproken een geestelijk wezen, namelijk in ieder geval God, in ieder geval de Heer Jezus zelf, de Heer Jehovah, in deze wereld verschijnt en dan een menselijke gedaante aanneemt. Misschien zelfs wel menselijke gedaanten. Maar dat maakt het nog moeilijk. Hij verschijnt bijvoorbeeld aan Abraham. En het heette daar dat drie mannen aan Abraham verschijnen. In ieder geval één daarvan was de Heer zelf. En later verdwenen ze ook weer. Maar terwijl ze als mannen hier waren, werd er een maaltijd voorgezet. En liepen zij naar Sodom en dat soort dingen weer. Hadden menselijke gedaante min of meer. En verdwenen daar ook weer uit. Dat kon. Maar toen de Heer op andere wijze vlees aannam. Namelijk door verwekking. Dus door geboorte uit de mens. Uit Maria dus. Toen was de weg terug naar de hemel afgesneden. Daar kon hij niet uit. En dus was hij toen in slavernij, net eigenlijk als elk ander mens. En hij kwam daar weer uit. Ja, door opstanding. Maar er hoort wat bij. Nou, dan weet je meteen waarom er wat bij hoort. Waarom het één verhaal is. Door opstanding en hemelvaart. En zelfs een letterlijke, zichtbare hemelvaart.
Vader, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had. En
daar was hij uitgetreden, daarheen keerde hij terug. Maar de weg waarop dat gaat, die is, dat gaat niet zomaar. Dat gaat volgens bepaalde principes, beginselen. Wij noemen dat wonderen. En omdat het wonderen zijn, denken we dat het alleen maar een kunst is. Dat kan op alle manieren, dat maakt niet uit. God kan namelijk toveren, zoiets, hè. Maar zo werkt het niet, integendeel, het gaat volgens bepaalde principes, die wij weliswaar niet doorgronden of begrijpen, maar we kunnen ze wel in de schrift terugvinden. We kunnen wel zien hoe het blijkbaar werkt. En dan is het zo, dat zoals de Heer zichtbaar ten hemel voer, zo zullen ook wij zichtbaar ten hemel varen. Er komt nog wat anders bij. Maar dan lopen we natuurlijk wel op de dingen vooruit. Dat is namelijk dat in het geval van de Heer Jezus, waar er sprake eerst van zijn opstanding, zodat hij een ander lichaam kreeg, en daarna voer hij in dat andere lichaam ten hemel. Dat moet ook wel, want het schijnt dat je zonder speciale voorzorgen met dit lichaam niet zomaar ongelimiteerd omhoog kunt. Hè? Nee, moet je op zijn minst een zuurstofles meenemen, heb ik begrepen. Maar daar kom je nog niet zo ver mee. Dus er moet inderdaad wat veranderd zijn. Dat is ook precies wat in 1 Thessalonicenzen 4 vermeld staat. Ik kijk even of ik daar al aan toe ben. Nou, bijna. Ga ik zo naartoe. Maar in 1 Thessalonicenzen, nog laat ik er maar meteen naartoe gaan ook. In 1 Thessalonicenzen 4 namelijk worden dezezelfde dingen besproken. Waar dan staat vanaf vers 13. Doch broeders, ik wil niet dat gij onwetend zijt van degenen die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. Want dat zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren niet zullen voorkomen degenen die ontslapen zijn. Want de Heer zelf zal met een geroep, met de stem des aartsengels en met de bezuin Gods nederdalen van de hemel. Dat is precies als wat in Filippenzen 3 stond. De hemel waaruit wij de zaligmaker verwachten. En die in Christus gestorven zijn zullen eerst opstaan. Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heer tegemoet in de lucht. En die lucht is uiteraard de hemel, lijkt me duidelijk. En alzo zullen wij altijd met de Heer wezen. En de gedachte is dan dat alle gelovigen gemeenschappelijk ook hun lichamelijke eindbestemming hebben in de hemel, want dat is wat daar natuurlijk gezegd wordt. Diezelfde waarheid wordt in 1 Korinthe 15 aangehaald en er wordt uitdrukkelijk gezegd dat wij bij die gelegenheid veranderd zullen worden. Want ik heb die twee schriftgedeelten even naast elkaar voor me. In 1 Korinthe 15 gaat het niet zozeer om de hemelse positie van de gelovigen. Daarom zou ik dat schriftgedeelte eigenlijk niet moeten bespreken nu. Maar ik haal het er maar even bij aan ter illustratie van 1 Thessalonicenzen 4. Want in 1 Korinthe 15 staat in vers 51. Zie, ik zeg u een verborgenheid. Dus toch tegenwoordig een waarheid, hè. Verborgenheid. Zie, ik zeg u verborgenheid. Wij zullen wel niet alle ontslapen, maar wij zullen wel allen veranderd worden. Want wij verwachten immers uit de hemel de zaligmaker die ons vernederd lichaam veranderen zal. En als een vernederd lichaam veranderen zal, wat gebeurt er dan mee? Het is heel gemakkelijk hoor, het is helemaal geen strikvraag. Echt niet. Als een vernederd lichaam veranderd wordt, dan wordt het verhoogd. Juist. Dat was weer onze leesoefening dus, hè? Goed, nou staat hier ook. Ik zeg u verborgenheid, we zullen wel niet allemaal ontslapen, maar wij zullen alle veranderd worden. In een punt destijds, in een ogenblik met de laatste bazuin, want de bazuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Staat er nou dus al twee keer. Wij zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En dat gebeurt in samenhang met de verhoging, namelijk de opname van de gemeente, want daar gaat het hier uiteraard over in dit schriftgedeelte. Dat het gaat naar de hemel, dat staat er niet in de woorden die volgen, maar wel in de woorden die hier al aan vooraf gingen. Maar daar ga ik verder niet over praten. Ik ga dan terug naar 1 Thessalonicenzen 4 en neem ik daar de draad even wat breder op. Ik heb de laatste tijd nogal eens op gewezen dat deze Thessalonicenzen brieven gewoonlijk toch wat misplaatst worden. We hebben de neiging namelijk om de Thessalonicenzenbrieven te beschouwen als eschatologisch. Dat wil zeggen, ze spreken over de toekomst van de gelovigen, de toekomst van de gemeente. En dat is natuurlijk waar, want de opname van de gemeente wordt geleerd bijna uitsluitend in 1 Thessalonicenzen en 2 Thessalonicenzen. Het zijn maar korte briefjes, dus het is het belangrijkste, veruit het belangrijkste onderdeel van deze beide brieven. Toch is dat niet helemaal correct om het zo te zeggen, want dat verlaagt de inhoud van deze brieven tot een technische aangelegenheid waarbij de gelovigen niet alleen veranderd wordt, maar ook op een andere plaats wordt gebracht. Dus hij verandert van aard en van plaats. Hij ontvangt een verbeterd lichaam en dat nieuwe verheerlijke lichaam zal dan zijn in de hemel. Dat is wel waar, maar daar komt iets anders bij en daar vraag ik u er toch even de aandacht voor. Dat is dat deze uiteindelijke hemelvaart, ook lichamelijk van de gelovigen, in Thessalonicenzen beschouwd wordt als het hoogtepunt van de heiligmaking van de gelovigen. Het is het logische, de logische climax van het werk wat God doet in de gelovigen. Het is onvermijdelijk. Als wij namelijk uit God geboren zijn, als wij geboren zijn van boven, zoals dan in Johannes 3 eigenlijk staat, en als onze wandel, ons burgerschap nu in de hemel is, en als wij een erfenis hebben in de hemel, en als onze zegeningen in de hemel zijn, en wij leren daaruit te leven, we worden daar steeds meer mee verbonden. En bovendien worden we veranderd naar het beeld van hem die aan de rechterhand vast daar op de troon zit. Dan kan het niet uitblijven dat het, als dit proces zich voortzet, dat we uiteindelijk ook inderdaad lichamelijk daar in die hemel zullen zijn. En dat is precies wat de Thessalonicense brieven naar voren brengen. Die zeggen niet, we zullen het nou eens even hebben over hoe het allemaal afloopt. Maar die zeggen, het gaat om de wil van God voor uw leven en dat is uw heiligmaking. Dat staat er in 1 Thessalonicenzen 4, vers 3. Want dit is de wil van God, doelpunt, uw heiligmaking. Dat gij u onthoudt van de hoererij, dat in ieder van u weten zijn vatten bezitten, in heiligmaking en eer, niet in kwade beweging der begeerlijkheid gelijk als de heidenen die God niet kennen, enzovoort, enzovoort. Want, vers 7, God heeft ons niet geroepen tot onreinigheid, maar tot heiligmaking. En heiligmaking betekent heus, eenwording. Eenwording met de heilige eigenlijk, of eenwording met de ene. Oftewel, eenwording met God in Christus. Nou, daarom wordt er ook in vers 9 gesproken over de broederlijke liefde. Van de broederlijke liefde nu hebt gij niet voor nodig dat ik u schrijf, want gij zelf zijt van God geleerd om elkaar de liefde te hebben. Dat is dus heiligmaking, dat is eenwording. Het spreekt over de eenheid van de gelovigen, waarover we het nog wel uitgebreider zullen hebben. En dan staat er in vers 11, en dat gij u benaastigt stil te zijn en uw eigen dingen te doen. Stil te zijn en uw eigen dingen te doen betekent dat je niet met een ander moet bemoeien. Dat betekent het. Stil te zijn en uw eigen dingen te doen en te werken met uw eigen handen. Niet aan het werk zetten van andermans handen, maar te werken met uw eigen handen gelijk wij u bevolen hebben. Want het hoort allemaal bij het navolgen zijn van Paulus natuurlijk. Opdat gij eerlijk, en dat betekent eerbaar of eervol. Met eer betekent het gewoon, hè. Omdat gij eerlijk wandelt bij degenen die buiten zijn en geen ding van noden hebt. Doch broeders, ik wil niet dat gij onwetend zijt van degenen die ontslaven zijn. En dan begint hij ineens over een ander onderwerp te praten, namelijk de opname van de gemeente. Nou, dat is dus niet zo, dat is niet een ander onderwerp, dat is hetzelfde onderwerp. Want de opname van de gemeente is de voltooiing van de heiligmaking van de gelovigen. In ieder geval, heiliger wordt hij niet meer. Nee, het is de laatste fase van zijn heiligmaking. Heiligmaking gebeurt er niet in de hemel, het gebeurt hier. Het is Gods werk in deze eeuw om de gemeente te heiligen en te reinigen en zich voor te stellen. Nou, bij de opname van de gemeente wordt ook het lichaam veranderd en wat die gemeente hem voorgesteld. Dat is hem dan. Compleet. En gereinigd enzovoorts. Beter wordt het in ieder geval niet meer. Dus is de opname van de gemeente inderdaad het hoogtepunt en de voltooiing, de climax van de heiligmaking. En die heiligmaking eindigt, en daar gaat het nu om, niet op aarde in het duizendjarig rijk of in het geopenbaarde koninkrijk van Christus, maar die heiligmaking wordt voltooid, of vindt zijn climax, in de hemel. Want daar ligt de bestemming van de gelovigen en dat is de eigenlijke betekenis van dit schriftgedeelte. Dat is wat eigenaardig om het zo te zeggen. Want als u vraagt, maar waar lezen we dan echt over de opname van de gemeente? Moet ik toch zeggen, dit stukje. 1 Thessalonicenzen 4, 2 Thessalonicenzen 2. Dat is eigenlijk zo'n beetje het enige. Er zijn nog een paar schriftplaatsen waarin het genoemd wordt. Maar zeker niet schriftplaatsen waar het besproken wordt. En toch is het zo dat dit schriftgedeelte in de eerste plaats uitlegt dat de bestemming van de gelovigen is niet op aarde, maar in de hemel, omdat hij een hemelse roeping weerachtig is geworden. Dat blijkt ook wel, maar ik neem u even vlug mee er doorheen, want het zal de meeste van u wel bekend zijn. Er staat namelijk, ik wil niet, vers 13, dat gij onwetend zijt van degene die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Waarom zouden die mensen bedroefd zijn over het heengaan van gelovigen? Waarom zouden ze daar bedroefd over zijn? Nou, blijkbaar, omdat hen een koninkrijk was aangekondigd, gewoon hier op aarde. Maar om het koninkrijk binnen te gaan, moet je in ieder geval daar leven. Zonder leven ga je in ieder geval niet binnen, zo zit het gewoon, hè. Dus men moet leven, en als binnen afzienbare tijd het koninkrijk zal komen, en voor die tijd sterven de gelovigen, dan zijn de anderen daarover bedroefd, want er is nou eenmaal eenheid in de gemeente, enzovoort. En dus is men bedroefd dat die mensen dus dan dat koninkrijk toch niet binnen gaan. Want ze zijn voor die tijd overleden. Maar dan staat er dat we niet bedroefd dienen te zijn, gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Want, en dan komt er een redenering, want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, want Jezus stierf en had hij toen zijn koninkrijk? Nee, het was wel erbij gekomen, maar hij stierf en had dus zijn koninkrijk niet, zoals in Daniel 9 ook zo fraai staat. En na die weken zal de Messias uitgeroeid worden. En je zal niet hebben, staat er dan. Maar wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan. Wel, alzo zal ook God degene die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. Dat is heel eenvoudig. Als Jezus stierf en opstond om alsnog zijn koninkrijk binnen te gaan, dan betekent het gewoon dat degenen die hun vertrouwen op hem gesteld hebben, ook zullen opstaan om alsnog met hem het koninkrijk binnen te gaan. Dat is de gedachte. Waarbij, voor de echt goede lezers zeg ik er even bij, de komma achter Jezus ben ik geneigd te zetten voor voor die uitdrukking, namelijk voor in Jezus. Want als u het mij vraagt, is het zo dat ze niet ontslapen zijn in Jezus, maar dat ze in Jezus worden wedergebracht. Met God namelijk. Alzo zal ook God, degene die ontslapen zijn, in Jezus, namelijk verbonden met Jezus, tot hem, tot God dus, wederbrengen. Want God heeft Jezus tot zichzelf wedergebracht. Hij stierf, ging het koninkrijk dus niet in, maar God bracht hem weder tot zich, opdat hij alsnog zijn koninkrijk zou binnengaan. En dus, de gelovigen die ontslapen zijn, zullen dus ook verbonden met Jezus worden opgewekt. En alsnog tot God gebracht worden en dat koninkrijk binnengaan, is de gedachte. Dat is de strekking ook van het woordje alzo. Indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degene die ontslapen zijn in Jezus brengen met hem. Dat wil zeggen dat de waarheid die van toepassing is op de Heer Jezus, van toepassing gebracht wordt op Christus. Waar vinden we dat nog meer? Wel, in Efeze 2, waar we dat letterlijk zo gelezen hebben gisteren, geloof ik. We zijn met Christus gestorven en opgewekt en gezet in de hemel. Maar hier gaat het om het lichaam en dus staat er dat het alsnog zal gebeuren. Want ook voor het lichaam geldt dat het opgewekt wordt en gebracht zal worden met God. Zoals het ook met het lichaam van Jezus gebeurde. Hij liet dat lichaam namelijk niet achter. Nadat hij opgestaan was, was het graf ook leeg. Het was hetzelfde, maar veranderde lichaam wat de hemel binnenging. Nou, dat is wat hier ook wordt aangekondigd. En er staat er, het komt uitleg, want dat zeggen wij u, door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren, niet zullen voorkomen degene die ontslapen zijn. Dit vers is altijd de proef op de som. Dat het controle of wij wel begrijpen waar het hier over gaat. Want hier wordt verondersteld dat de Thessalonicenzen dachten dat degene die levend overbleven voor zouden komen degene die ontslapen waren. Het is een gedachte die wij eigenlijk niet kennen. Want wij zijn meestal geneigd te denken dat degene die ontslapen zijn ons zijn voorgegaan. Wij denken dikwijls dat degene die ontslapen zijn, voorkomen degenen die levend overblijven. We zeggen, zij zijn er al en wij moeten er nog naartoe. Waaruit maar volgt dat de gedachte van wij sterven en gaan dan naar de hemel niet de achtergrond is van deze redenering. Integendeel, het is de conclusie van deze redenering. Daar gaat deze redenering naartoe. Maar de achtergrond van waaruit geredeneerd wordt, is precies andersom. Namelijk, men dacht dat degenen die ontslapen waren niet het koninkrijk zouden binnengaan. Jawel, op de jongste dag pas. He? Maar dat degenen die zouden levend overblijven, die zouden de 1000 jaren ingaan. Waarmee je maar weer ziet dat er voor de jongste dag dan toch altijd eerst nog die 1000 jaren van de geopenbare koninkrijk zouden moeten zijn. Anders is dit helemaal wartaal. Want anders gaan allen gelijktijdig, de jongste dag gaan leven en doden gelijktijdig het koninkrijk, want de eeuwigheid dus, binnen. Maar van deze redenering uit, vanuit de dagen van Paulus en de Thessalonicenzen, wordt er geredeneerd dat zij verwachten met twee T's dat op aarde een koninkrijk zou komen waarin binnen zou gaan de levende gelovigen en de dode gelovigen uiteraard niet, want die zouden pas later opgewekt worden op de jongste dag. En dat is dan toch meer dan 1000 jaar later. Zie? En nou zegt Paulus, nou ik zeg u door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven niet voorkomen, degene die ontslapen zijn. Vraag, waarom niet? Antwoord, omdat wij helemaal niet verwachten een aards koninkrijk, maar een hemels koninkrijk. En dan ligt de situatie totaal anders. Want we gaan niet hier beneden naar een koninkrijk toe. Dat zo'n koninkrijk komt wel, maar dat is onze roeping niet. En daar hebben we het nu over. Want wij zeggen nu door het woord des Heren dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren niet zullen voorkomen degenen die ontslapen zijn. Want de Heer zelf, dan doe ik het heel snel deze keer hoor. De Heer zelf zal met een geroep, wie roept er dan? De Heer zelf. Met de stem van de aartsengel, maar wie riep er zelf ook alweer? De Heer, wie is dus de aartsengel? Dat is de Heer zelf, goed zo. En met de bezuin Gods. Maar wie zal er ook alweer geluid maken? De Heer zelf, wat is die bezuin Gods dus? Dat is Christus, dat is de Heer zelf. Heel goed. De Heer Jezus is de bezuin Godshoorn. Hij is die ramshoorn. Dat is een ramshoorn. Hij is die ramshoorn. Maar dat is even terzijde hoor. De Heer zelf, ze met een geroep, met de stem des aanzenders, met de bezuin Gods, nederdalen van de hemel. Want wij zouden immers in Jezus wedergebracht worden met hem. Dat betekent, tezamen met, bestaat niet tezamen met Christus, dan zou het een onzienlijke aangelegenheid geweest zijn. Maar het staat in Jezus en daarom wordt het toch een zienlijke aangelegenheid. De Heer zelf zal verschijnen in zijn menselijke gedaante, in de gedaante van Jezus van Nazareth. En zoals hij eens zelf ten hemel voer in zijn gedaante van Jezus van Nazareth, die opgewekt was uit de dood uiteraard. Zo zal hij ook ons komen halen, opdat hij nog eens een keer zo ten hemel zal varen, maar nu met ons erbij. Alzo zal het gebeuren, staat er. Want de Heer zelf zal uit de hemel nederdalen, want wij verwachten uit die hemel waar ons burgerschap is, de hemel waar ons burgerschap is, zei Filippenzen 3, daaruit verwachten wij de zaligmaker. En wat komt hij dan doen? Wil ons brengen waar we thuis horen, waar ons burgerschap is, uiteraard staat hier. Die met Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Leuk hè, dan zijn we met z'n allen, er komt dus een moment dat wij gehele gemeente compleet lichamelijk op aarde aanwezig is. Het is maar kort. Ja, er wordt wel eens over gespeculeerd. Dat kan het niet wat langer duren, want we moeten toch eigenlijk een conferentie beleggen dan. Hè? Even gezellig. Overdag wat bijbelstudie en met dan nog bal na. Hè? Maar goed, daar zullen we het maar verder niet over hebben. Maar in ieder geval, er is een moment waarop die gehele gemeente op aarde is. En dan gaat het verder met, daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken de Heer tegemoet in de lucht. Dus zeg nou niet, wat jammer, die broeder of zuster is overleden, nou gaat hij niet mee met de opname van de gemeente, maar dat is ook al een misverstand. Die gaat wel mee met de opname van de gemeente. Stel me nou niet te moeilijke vragen. He? Maar het staat hier gewoon zo. Er komt een moment dat alle gelovigen samen op aarde zullen zijn en dan gemeenschappelijk de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht. En als u zegt, maar ik dacht altijd dat de overleden gelovigen van onze bedeling al in de hemel waren, dan zeg ik meteen, maar ik dacht altijd dat de gelovigen die nog niet overleden zijn al in de hemel waren. Dus waar hebben we het nou eigenlijk over? Het maakt geen fundamenteel verschil. Nou, eigenlijk niet, Fred.
Wat gebeurt er eigenlijk als iemand hier overblijft?
Nee, niet zo geweldig veel. Nee. Nee, met het lichaam natuurlijk wel. Want je kunt wel zeggen, eigenlijk niks. Maar ik ben ervan overtuigd dat het toch niet zo'n prettige aangelegenheid is. Zeker ook niet om te zien. Maar hoe dat ook zij, wat er gebeurd is, en dan neem ik de Bijbelse term, een mens wordt dan, een gelovige wordt dan ontbonden en is dan dus niet meer met ons en dus nog alleen maar met Christus. Dat was hij daarvoor ook al, met Christus, maar nog gebonden door het lichaam. En dus zegt Paulus, ontbonden te worden en met Christus te zijn. Dat is verreweg beter dan gebonden met Christus zijn. Nou, meer kan ik er niet over zeggen. Ik zou het niet weten. Ja, je komt daarna in een materie terecht, in een onderwerp terecht, waarover wel het heel een en ander te vertellen zal zijn. Maar goed, laat ik dat dan heel. Ik zal proberen weer eens een keer heel vlug te doen. Nou praten we even niet over de gemeente, maar praten we over de heilsgeschiedenis zonder deze tegenwoordige bedeling. Dan is het in ieder geval zo dat in de loop der eeuwen gelovigen stierven en zij verwachten de stad die fundament had, laten we zeggen de jongste dag, en die is nog niet gekomen. Maar in afwachting daarvan gingen zij naar het dodenrijk, wat zoals bekend in minstens twee delen verdeeld is, opdat er scheiding zou zijn, apartheid zou zijn tussen rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Dat is het toch? En aan de ene kant waar de onrechtvaardigen zijn is het niet zo prettig. En aan de andere kant waar de rechtvaardigen zijn is het prettig. Die zijn allemaal bij Abraham. staat daar. In de schoot Abrahams heeft zoiets in met de Joodse term, een term uit de Talmud eigenlijk, maar ook in de Bijbel, hè? Wordt in de Bijbel gebruikt. Nou goed, daar wachten zij. Zijn ze daar dood of leven zij? Dat kan ik eigenlijk niet beantwoorden. Naar onze begrippen zijn ze dood. God zegt ook dat ze dood zijn. Maar bij gelegenheid zegt God ook maar ze leven. Want ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. En ik ben geen God van doden. Waarom leven zij? Wel, omdat zij uit die dood opgewekt zullen worden. En pas in de toekomst dan het koninkrijk zullen binnengaan. Wat ik probeer te vertellen is dat er dus een fase is tussen de dood en de opstanding van gelovigen, waarover wij zo goed als niets weten, waarvan we weliswaar het een en ander vermeld vinden, maar zeker geen uitgebreide beschrijving. Ik weet niet of daar een Nederlandse uitdrukking voor bestaat. In de Engelsen noemen dat de intermediate state. Dat is een soort toestand in de tussentijd. Hè? De tussenliggende toestand, dat is waardig. Hè? De tussenliggende toestand. Goed. Zoiets bestaat dus. In elk geval. Wel, nou gaan we praten over de gemeente. En wat stellen we dan vast? Dat bij de gemeente precies zo'n tussenliggende toestand ook bestaat. Namelijk, dit lichaam wordt afgelegd. Maar het definitieve verheerlijkte lichaam ontvangt hij pas bij de opname van de gemeente. Want de levenden komen niet voor degenen die ontslapen zijn. Maar de ontslapenden komen volgens het schriftgedeelte dus ook niet voor degenen die levend overblijven. Want we gaan allemaal tegelijk. Dus is er een tussenliggende toestand van de gelovigen. Die is niet in het dodenrijk uiteraard. Dat kan niet. Want voordat hij stierf en terwijl hij dus nog gebonden was in het lichaam, was hij al in de hemel. En het is een beetje vreemd dat als je zo iemand die gebonden is dan vrijmaakt, dat hij dan ineens uit de hemel zou vallen en in het dodenrijk terecht zou komen. Dat kan ook niet. Integendeel, de positie van die gelovigen blijft een hemelse positie. Maar het is een hemelse positie die nog niet gelijk is aan de uiteindelijke verheerlijkte positie van de gelovigen. Daar is ook een andere argumentatie voor. Want als een gelovige bij het overlijden, of na zijn overlijden, meteen zijn verheerlijkte positie in de hemel met Christus zou innemen, dan betekent het dat onze zalige hoop, waarover de apostel spreekt, de toekomstverwachting van de gelovigen, dus helemaal niet is de opname van de gemeente, of de wederkomst van Christus of iets dergelijks, maar alleen het graf. Nou ja, de dood bedoel ik dus. Het lichamelijk sterven.
Ik denk dat het ook heel interessant is. Dat Paulus zegt, als het in het lichaam is, dan buiten het lichaam, dat weet je niet.
Nee, zo interessant is het ook niet. Wij dienen gewoon vast te stellen, want het is heel eenvoudig, dienen gewoon vast te stellen dat de gelovige die overlijdt gewoon zijn bewustzijn behoudt, dezelfde positie voor God blijft innemen. Wij weten bovendien uit Romeinen 8 dat dood nog leven, maar het gaat alleen maar om die dood, hè, ons zou kunnen scheiden van de liefde en dus van het leven van God wat er is in Christus Jezus. De dood doet daar geen afbreuk aan, integendeel. Ontbinding uit deze gevangenis, uit het lichaam, doet er eerder wat aan toe dan aan af. Maar, het mag er dan wat aan toe doen, omdat het zeer verre weg het beste is, maar het levert nog niet de eindbestemming op, omdat de uiteindelijke heerlijkheid niet afhankelijk is van ons lichamelijk overlijden. Het zou dwaas wezen om dat te veronderstellen, alleen maar het is afhankelijk van de verheerlijking van Christus. En dat betekent dat de gelovige niet meer is dan zijn Heer, Johannes 13. En dus wacht de verheerlijking van de gelovigen op de verheerlijking van Christus. En dat gebeurt gemeenschappelijk, tezamen staat er, bij de opname van de gemeente. In zijn toekomst. Jazeker.
Die doden die nou gestorven zijn, en die nou, en die zal, en die op de aarde komen, wat voor lichaam hebben die
al? Een veranderd lichaam in elk geval. En wij worden ook veranderd bij dezelfde gelegenheid. En met die veranderde lichamen gaan we de Heer tegemoet in de lucht. Zoals de Heer zelf ook met een veranderd lichaam ten hemel voer.
Dus ze staan op in een veranderd lichaam. En dan gaan we
staan. Maar het wordt nou steeds theoretischer. Nou gaan we met de microscoop kijken. Hè? Nou zeggen we, worden ze nou in het graf eerst veranderd en staan ze dan op? Of staan ze eerst op en worden ze daarna veranderd? Nou, dat weet ik niet. Ik houd dan toch maar op dat het in het punt des tijd was en dat het dus vrij snel gaat. En dat, dat hoe het ook gebeurt, een van die twee zal het dus wel wezen, hoe het ook gebeurt gaat het in ieder geval toch zo snel dat we dat niet zien. Dat weet ik dus verder niet. Maar inderdaad, het is een veranderd lichaam wat op aarde verschijnt. Daarom worden wij met hen veranderd. Zij staan op en wij worden veranderd. Niet in die volgorde, maar je moet het in een volgorde vertellen. Ik denk dat het net zo goed andersom kunt vertellen. Wij worden veranderd, zij staan op in zo'nzelfde veranderd lichaam. Die verandering is namelijk de verandering naar een onvergankelijk lichaam. Of dat meteen al verheerlijkt is in de zin van licht uitstralend en dat soort dingen meer. Ja, dat weet ik niet. Ik denk het niet. Ik denk dat dat pas samenhangt met de hemelvaart zelf. Ja. Daarmee zijn niet alle vragen beantwoord. Ik heb er ook nog een paar, maar ik zal wel wijzer wezen om ze te stellen. Maar goed, we lezen even verder, want we hadden het nog niet helemaal uitgelezen. Er staat in vers 17, daarom wij, of daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken. Let op de woordkeus. Dan moet je niet zeggen, dus was het een dag met wolken. Dus als we naar de hemel kijken, is het nou een blauwe lucht. Dus vandaag geen opname. We moeten wachten op beter weer. Dan zou ik zeggen, ga dan maar weer terug naar Holland. Maar laat maar zeggen. Maar de gedachte is natuurlijk gewoon deze. Dat van de Heer Jezus staat dat hij ten hemel voer in de wolk en dat de wolk hem onttrok aan het gezicht. En dat betekent dat de hemelvaart, de toekomstige hemelvaart van alle gelovigen, hier in verband gebracht wordt met de hemelvaart van Christus uit het verleden. Want daar gaat het om, alzo zal ook, dat alzo uit vers 14 betekent dus ook met hem opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet in de lucht. Enzovoort. Het gaat op precies dezelfde wijze, is de gedachte. En we dienen te bedenken dat het dus inderdaad gaat om een letterlijke hemelvaart. Net zo letterlijk als die van de Heer Jezus zelf. En dan staat er, en alzo zullen wij altijd met de Heer wezen. Hoe? Zo, dat wil zeggen, niet op aarde, maar in de hemel. Dat is de gedachte. Waar komt er even? Ja.
Want zo dat hadden we de Heer in de hemel, dan zal het kunnen gebeuren straks, wanneer de gelovigen de volgende verdeling op aarde wandelen, en wij dat wandelen met Christus, en wij in de hemel zullen zich verbaren. En dan komen we naar de kamer.
Precies, ja, dat is geen vraag, hè? Dat is een vaststelling. Dat is heel goed, waarvoor vriendelijk dank. Want het is leuk om het zo eens van de ander te horen. Maar zo is het ook inderdaad. Wij gaan de Heer tegemoet in de lucht. Dat is daar naar boven, door dat puntje, door dat, weet je wel, die stip in het midden van de, die kent u, hè? Dan gaan we door dat gaatje, dat begrijp je wel. Want smal is de weg en zo, en eng is de poort. We gaan allemaal door dat kleine punaise gaatje in het midden. En daarna hoeft dat nooit meer. Daarna kunnen we zelfs op aarde aanwezig te zijn. Wezen zijn onzienlijk. Misschien ook zelfs zienlijk, want dat kan dan. Maar ook weer terug. En dan kan het inderdaad dat we samen opwandelen met de gelovigen die hier op aarde zijn. Dat is een hele goede gedachte. En dat is bovendien overeenstemmend met de gedachte dat wij delen in de heerschappij van Christus. Onder andere ook over de aarde. Maar vanuit een hemelse positie. En daar gaat het om. Ja. En die positie, die hemelse positie, dat is wat de gelovigen van deze bedeling, deze tegenwoordige vijfde bedeling, onderscheidt van alle andere gelovigen uit alle andere bedelingen. Dat wil zeggen de bedelingen uit het verleden en die uit de toekomst. De bijzondere aard van onze bedeling is namelijk dat de gelovige deel heeft aan een hemelsburgerschap. En dat blijft hij ook houden. Daar zit nog wel meer aan vast natuurlijk. Maar in het algemeen is de gedachte dus deze, dat al wat verteld werd over de gelovigen hier op aarde en uiteindelijk op een nieuwe aarde, al wat daarover verteld werd, wordt op een hoger niveau geplaatst en toegepast op een hemelse, of in een hemelse context, in een hemelse sfeer. Maar dat is bij uitzondering zo, want dat heeft te maken met het feit dat wij als gelovigen behoren tot de gemeente van eerstelingen, die dus inderdaad eerst geboorterecht heeft ontvangen. Daarom ook voor de hemel bestemd is, hebben we van de week al even aangehaald. Hè? Al wat de baarmoeder opent is mijn, spreekt de Heer. Breng het dus maar naar de tempel. Ik kijk even naar die tekening van Little Samuel. Wie zit die dan? He? Breng de eerstgeborene maar naar de tempel. Wat hij dat doen moest, zou hij daar wel horen. Maar zo is de positie van de gemeente ook. En er zit nog een andere positie aan vast waar we het ook over zullen hebben. Maar dat wordt dan vanavond hoogstwaarschijnlijk. Of misschien nog wel later. Dat is namelijk dat de eerstgeborene per definitie ook het priesterschap ontvangt. Want zo hoort dat en zo was dat onder het oude verbond. En zo is het ook onder het nieuwe verbond. Maar daarover hebben wij het weer de volgende keer.